VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, een hele goede morgen nog steeds, alweer opnieuw. Ik ben weer met Ellen Snoep van het museum, het Openluchtmuseum, naar de Kanon gelopen om nog even kort bij een moment stil te staan, een monument uit die Kanon. En onderweg naar die Kanon kwam ik allerlei spandoeken tegen. Maand van de geschiedenis, opstand in het Nederlands Openluchtmuseum. Dat valt geloof ik nog best mee op het moment. Het is vrij rustig. Maar Ellen, luister, we staan hier voor een portret van onze, van een van onze, misschien wel onze beroemdste vorstin. Vertel eens even wat we zien.
Ja, we staan hier voor een portret van Wilhelmina. En het is een heel statig portret, hè, zoals je ziet. Dus ze heeft een hermelijnen mantel aan en een bontmuts in haar hand. En ik zie ook een parelketting, kroontje op, blauwe sjerp. Dus het is echt een statieportret.
Ja, dit is de Wilhelmina zoals ze gezien wilde worden en zoals het volk haar waarschijnlijk ook wilde zien. Maar er was kennelijk een volk wat dat wat minder graag zo zag. Want er zitten enorme... Vertel eens wat er met dat portret aan de hand is, want er is iets aan de hand.
Ja, dat portret is echt enorm toegetakeld. Er zitten allerlei scheuren. En snedes in. Hè. Er heeft echt iemand met een mes, of meerdere mensen hebben met een mes eigenlijk ingehakt op dat schilderij. Dus die waren duidelijk wat minder tevreden.
En het was niet iemand van het Republikeins Genootschap, zoals we dat nu in Nederland kennen.
Nee, dat waren Indonesische demonstranten. Dit schilderij dat hing op de Nederlandse ambassade in Jakarta. En in 1960 zijn Indonesische demonstranten die ambassade binnengestormd. En hebben ze dit schilderij aangevallen met messen.
Het is echt enorm toegetakeld. Ja. En is er ooit overwogen dingen nog op te knappen? Of wisten jullie meteen, nee, dit moeten we zo houden, want daar hebben we echt een goed verhaal bij?
Ja, nou, dit schilderij is een bruikleen van het Rijksmuseum. Maar juist door het zo te laten zien, laat je ook zien wat de controverse toen is geweest. En wordt dat verhaal heel erg beeldend. Dus ik ben er persoonlijk wel voor om het gewoon juist zo te laten zien.
Ja, en dan krijg je ook nog wat Republikeinen in het Openluchtmuseum. Goed, dankjewel. Paul, het woord is aan jou.
Ja, en hier in de kasteelboerderij in het Openluchtmuseum, waar vandaag dus het startschot wordt gegeven voor de maand van de geschiedenis, zijn nu aangeschoven schrijver met een Indisch verleden Reggie Bai, Annemarie Laven, hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad en organisator van het Geschiedenisfestival in Haarlem, dat volgende week zaterdag is, boekrecensent Wim Berkelaar en de Amazing Stroopwafels verzorgende muziek. Maar nu eerst 80 jaar oorlog, een onderwerp dat naadloos in het thema van de maand past. Nu zouden we een klein stukje uit 80 jaar oorlog horen, maar dat horen we niet.
De 80-jarige oorlog. Een opstand waar uiteindelijk een land uit zal ontstaan. Nederland.
Ja. Zo begint ongeveer de nieuwe tv-serie van de NTR, die dit weekend startte en gepresenteerd wordt door Hans Goedkoop. En volgens het persbericht bij de serie duikt Hans dit keer in de bloedige geboorte van ons land. De 80-jarige oorlog dus. En om er meer over te vertellen is Hans Goedkoop aangeschoven samen met historica Judith Polman, die ook aan de serie meewerkte en ook aan een boek dat verschenen is. En er is ook een gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hans, vroeger in de tijd dat wij op school zaten, was het nog een overzichtelijk verhaal. Wij waren goed, de Spanjaarden waren slecht. En na 80 jaar vechten hebben de goede uiteindelijk gewonnen. Zo simpel is het nu niet meer en brengen jullie het ook niet. Ben je door het maken van deze serie ook zelf tot nieuwe inzichten gekomen?
Nou, vooral tot het inzicht gekomen hoe ingewikkeld het was. En dat het inderdaad niet wij tegen jullie was, maar wij tegen wij. Die, en dat we ons dus niet als wij ervoeren. Dat Nederland niet bestond. Weet je, dat is door die clichés die bestaan. Je schiet daar de hele tijd in terug als je niet uitkijkt. Je bent zo bezig met. Je ontkomt zo moeilijk aan het idee van een Nederland dat er al zou zijn, terwijl het er niet was. En wie zijn wij dan? En waar, aan welke kant sta je eigenlijk? Wie zijn die groeien? Het is heel lastig.
Ja. Ja, Judith, jij bent als historica bij de serie betrokken ook. Jij wist natuurlijk al dat wij niet bestonden en het land ook niet.
Ja.
Hoe zag het er dan uit? Ja, even kort.
Ja, recent bij elkaar geraapt land. Door de landsheren. Philips II en zijn vader, Karel V. Die hadden er één... wel geprobeerd een soort één land van te maken. Maar zo voelde dat natuurlijk niet meteen. Veel van die gebieden waren nog recent met elkaar in oorlog geweest. Laten we zeggen Gelre en Holland bijvoorbeeld. Dus je gaat niet... je kunt niet echt starten van een duidelijk omschreven territorium met een wij-gevoel. En dat moest Willem van Oranje bijvoorbeeld dan dus ook eerst proberen mensen uit te leggen dat ze zo'n gevoel hadden. En dat deed hij voornamelijk door te zeggen: jullie hebben een gemeenschappelijke vijand. Dat zijn hele enge Spanjaarden. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat het wij-gevoel van Nederlanders eigenlijk gebouwd is op de gedachte dat ze geen Spanjaarden zijn. Maar niet op veel meer op dat moment.
En dat er zoiets als een vaderland zou zijn. Dat woord, dat ben ik enorm gaan waarderen. Ja. De heerlijke nestgeur van dat woord. Zonder dat je er veel bij hoeft uit te leggen.
Kom je dat woord ook in die tijd voor het eerst tegen?
Iedereen heeft dan al een vaderland, maar daar kun je eigenlijk gewoon vooral je eigen stad of je eigen dorp mee bedoelen. Misschien dan ook het gewest waar je in woont. Maar Willem van Oranje die suggereert dus: als we nou allemaal ons vaderland verdedigen, dan verdedigen we met z'n allen dus eigenlijk één vaderland. En dat is dan Nederland.
Ja, je zegt suggereert, maar het lijkt er achteraf toch op, ondanks dat het een burgeroorlog was, dat het toch een beetje gelukt is.
Nou ja, er zijn natuurlijk minstens twee Nederlanden uit tevoorschijn gekomen. Een Nederland en wat nu België is. En er is vrij veel geweld voor nodig geweest om die mensen die er niet zo'n zin in hadden uiteindelijk toch onder het gezag van dit ons Nederland te brengen.
Maar toch even dit. Want ik ben altijd het nieuwste inzicht. Het was niet een vrijheidsstrijd, het was niet dit, het was niet dat. Het was vooral een oorlog van burgers tegen burgers. Nu vermoed ik altijd een beetje dat die burgers ook idealen hadden. En de ene burger had het ene ideaal, die was voor het katholicisme en Spanje, de andere was tegen. Zo gaat het zo vaak in de geschiedenis. Is het nou zo dat door die burgeroorlog dat hele andere idee over die 80-jarige oorlog gewoon voorgoed naar de zolder kan? Het was geen vrijheidsstrijd en het was niet een onafhankelijkheidsstrijd, und so weiter.
Nou, het is vooral een conflict dat de hele tijd van karakter verandert. Dus het begint als een burgeroorlog. En het wordt heus wel een oorlog van hun tegen wij. Het is voortdurend in beweging. Duurt ook niet voor niks, 80 jaar natuurlijk. En dat betekent dus dat als je het verhaal wil vertellen, zeg je van wat er bijzonder aan is, is eigenlijk dat een... zoveel mensen met zoveel tegenstrijdige belangen uiteindelijk genoeg gezamenlijke richting wisten aan te houden om er een land uit te produceren.
Ja. Ja. Wij Nederlanders nemen de tijd. Hè?
Je kunt je zelfs afvragen, naar mijn gevoel, of de opvattingen van mensen nou zo bepalend zijn geweest voor het verloop van de strijd. Ik denk een groot deel van de mensen had niet zoveel opvattingen of hing er een beetje tussenin of wou het graag even aanzien. Maar daar kwamen de Geuzen al, of de Spanjaarden kwamen er al. Het Spaans gezag kwam er al met troepen aan. En dan zat je toch met andersdenkenden samen in één stad. En ja, wie ging dan de poorten openzetten? Voor wie? Weet je, opvattingen, dat klinkt heel mooi, maar je bent toch ook met je overleving bezig?
Ja,
dus
het is veel basaler vaak. Ja.
Ja, de meeste mensen overkomt dit conflict.
Ja,
en zelfs als ze er eerst iets van vonden, hadden ze echt niet gevraagd om belegeringen, om soldaten in huis, van welke genre dan ook. En een heleboel mensen is nooit iets gevraagd. Iedereen op het platteland is nooit iets gevraagd. Iedereen aan de grenzen, die zat er gewoon tussenin.
Voor die boeren maakte het echt helemaal niet uit wat ze vonden. Want van welke kant het leger ook kwam. Je dochter werd verkracht in je boerderij, je dieren was je kwijt enzovoort.
Ja, maar het was andersom toch ook zo. De manier waarop jullie het vertellen is veel minder zwart-wit. Het was niet echt Spanjaarden tegen Nederlanders. Een voorbeeld wat er ergens in zit in de serie wat ik zag, is Naarden. En dan zie je dat wat er met de mensen in Naarden gebeurt, dat is allemaal heel naar. Maar de gemeentes daaromheen, die zijn eigenlijk net zo fout als die Spanjaarden.
Nou ja, anders gezegd, de mensen uit Muiden en Weesp, Die hebben heel veel last gehad van de soldaten die de Naarders, die de prins van Oranje steunen, in hun stad gehaald hebben. En als Naarden dan eindelijk op zijn lazer krijgt van de Spanjaarden, dan komen de mensen uit Muiden en Naarden, de weduwen en wezen, of de mensen uit Weesp en Muiden, die komen de weduwen en wezen uit Naarden uitlachen. Zo staat het in de ooggetuigenverslagen.
En nog wat plundergoederen binnenhalen.
Is het dan
Wim Berkelaar,
verleden? Ja. 80 jaar oorlog is grijs verleden. Chris van der Heijden over de Tweede Wereldoorlog. Is het dan grijs verleden of niet?
Ik weet niet wat er grijs aan is.
Nou, grijs dat je niet kunt zien wat Jos net vroeg, dat er idealen zijn waar gestreden werd. Dus dat het. Dat er allerlei mensen zijn, waar ik Hans bij bijval. Jurjan Wolter, die voorganger van jou in Leiden, had het al over de middengroepen die niet meteen kozen. Maar is het dan grijs? Kun je daar eigenlijk niet meer een keus voor maken? Want je denkt, ja, hier ben ik geëngageerd, wat we bij Duitsland nog wel doen, bij Nazi-Duitsland.
Ja. Nou ja, weet je. Ik zou denken dat er en zwart en wit en grijs is. Het is gewoon een werkelijkheid. Het is ongelooflijk complex. En het punt is, nadat die vrede er in 1648 kwam, ontstond er een soort nationaal belang om een beeld van eenheid te scheppen. En daardoor is, naar mijn gevoel, de verdeeldheid daarvoor, die is altijd een beetje weggestopt. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. En wat wij nu een beetje doen, wat de geschiedschrijving van de laatste decennia doet, en wij volgen Judith daar enigszins in, is die verdeeldheid weer onder dat beeld van eenheid de werkelijkheid van de verdeeldheid vandaan krabben.
Ja. Maar was niet ook nog een heel andere werkelijkheid? Een werkelijkheid dat die 80-jarige oorlog, want Wim komt nu net met grijs verleden en haalt de Tweede Wereldoorlog erbij, dat die oorlog helemaal niet daarmee te vergelijken is. Dat halverwege die oorlog wordt ook de VOC opgericht, schildert Rembrandt zijn mooiste werken, verdienen mensen bakken met geld. Is het niet zo dat er in een hele grote delen van het land helemaal geen oorlog is?
Nou ja, maar dat zou je kunnen denken. Ja. Maar de delen van het land die de oorlog niet meer op de stoep hebben, hè, zoals Holland, daar kan de Gouden Eeuw beginnen. Maar de hele Hollandse economie draait natuurlijk wel om die oorlog. En dat is ook een van de redenen waarom de oorlog zo moeilijk te beëindigen is uiteindelijk.
Hij is
niet alleen omdat de Spanjaarden daar geen zin in hebben, maar ook omdat de gewesten onderling diep verdeeld blijven over de vraag of oorlog voeren tegen de Spanjaarden niet eigenlijk zo winstgevend is, dat je er net zo goed mee door kunt gaan. Maar vanuit het perspectief van de mensen in Groenlo, die op een gegeven moment in een hele mooie aflevering Boerenverdriet aan de orde komen, en daar legt een van de mensen uit Groenlo, die legt uit dat het voor de mensen in Groenlo in de Achterhoek een zwarte eeuw is. Want ja, zij hebben die troepen de hele tijd nog. Dus zij willen wel vrede.
Ja, ja, we hebben een stukje uit die aflevering klaarstaan. En het is een schoolmeester die het aan de kinderen op de lagere school vertelt. Laten we even naar luisteren.
In Holland krijg je dan de Gouden Eeuw. Dan krijg je Rembrandt, dan gaan we heel veel geld verdienen en dat soort dingen. Nou, die Gouden Eeuw was bij ons niet. Misschien is dat eerste stukje van de 17e eeuw misschien wel de zwarte eeuw voor de Achterhoek. Want de oorlog gaat door, maar niet in het Westen, maar bij ons. Hier zie je een soldaat en hier zie je nog een paar soldaten en ze plunderen alles van de mensen. Dus de mensen in de Achterhoek, de mensen uit Lichtenvoorde, de mensen uit Groenlo, die zaten echt niet op het leger van Frederik Hendrik te wachten.
De 80-jarige oorlog.
Ja, dit is natuurlijk prachtig.
Kom ik nog een keer?
Ja.
Ja, Hans, wacht even. Ik ja, het is feest vanochtend voor Hans. Moet je horen, ik kom ook uit de Achterhoek en ik herken die stem meteen natuurlijk. En ik moet meteen denken aan, ik heb ooit een boek geschreven, het gaat niet om mij in dit geval, maar toch even dat voorbeeld, over de rockgroep Normaal. En toen vroeg ik aan iemand van Normaal, jongens, hoe komt dat succes van jullie nou? Zijn ze allemaal nog verzet tegen de Gouden Oorlog en Holland? Klopt dat, jongens? Kan dat kloppen?
Nou, dat lijkt me korter de bocht. Maar ik snap wel, wat ik erg ben gaan begrijpen, is het sentiment in grote delen van het land tegen Holland. Waar al eeuwen de macht is, waar het grote geld verdiend wordt, waar het al dan niet verdeeld wordt over het rest van het land. Waar maar over je beslist wordt. Dat was in de 16e eeuw zo. En weet je, ik heb nu als ik Groningen hoor, het aardbevingsgebied, dan hebben mensen heel veel reden daar om ongelukkig en kwaad te zijn. Maar daar zit een sentiment onder waarvan je voelt dat het heel veel ouder is. En dat zou zomaar 3-4 eeuwen terug kunnen gaan. Naar Holland, waar inderdaad later in die oorlog helemaal niet meer gevochten werd, maar wel de financiering vandaan kwam om die in die buitengewesten uit te vechten.
Ja, en in de buitengewesten waren ze de klos.
En daar waren ze de klos, ja, ja, gefinancierd door Holland, waar ze fijn de Gouden Eeuw in zeilden.
Ja. Wat jullie trouwens ook doen in die serie, daar hebben we de afgelopen dagen ook al wat hier en daar wat in de krant over kunnen lezen, is de vergelijkingen met nu maken. En met name de vergelijking van de geuzen met IS die erin zit.
Oh ja.
Dat nog wel het meest is wat erop lijkt.
Wiens idee was dat?
Ik weet niet, dat dampt vanzelf op als je in de materie duikt. Ja, ik heb inmiddels een vaste riedel daar over. Ja, het zijn religieuze fundamentalisten die tot geweld overgaan tegen religieuze beelden, maar ook tegen mensen, en die daarbij zelf overtuigd zijn dat hun eigen dood geen probleem is, want ze zullen de hemel beërven.
Ja.
Nou, dat zien we de laatste jaren in andere kring, maar de parallel is heel sterk. Hoe vaker ik hem gebruik, hoe logischer ik hem ga vinden.
Ja. Die geuzen hadden ook speltjes liever Turks dan paaps, begreep ik.
Dus je wou zeggen dat het eigenlijk een soort islamieten waren?
Nee, ik weet het niet. Paaps werd echt, katholiek werd echt heel erg gevonden.
Ja, het is natuurlijk ook allemaal propaganda.
Weet je,
die slogan voor dat liever Turks en paaps, die komt eigenlijk uit het feit dat er op dat moment in Turkije meer ruimte was voor religieuze minderheden dan onder het regime van Philips II.
Het waren andere tijden. Waren tegen Philips II. Ja, dus dat. Hè, als je samen aan het vechten bent tegen Philips II, dan ben je bijna alweer vriendjes.
Ik wil even van jullie toch een soort... Want die serie neemt ons een vertrouwd beeld van die 80-jarige oorlog af.
Ja.
Wat krijgen we in de plek? Blijft er nog iets over van een beeld wat je in een paar zinnen kunt uitleggen? De historicus van Deursen schreef ooit: je had in de 17e eeuw twee problemen. Dat was de kerk en de koning. En die losten ze in Nederland op door ze allebei af te schaffen. Mag dat blijven staan? Vraag ik aan de historica.
Nou, dat lijkt me wel, maar je hebt er natuurlijk eigenlijk niks mee gezegd. Want je hebt er een andere kerk voor krijg je er voor in de plaats. En je krijgt er zeven soevereine gewesten voor in de plaats. En dat creëert weer allemaal nieuwe problemen. Ja, maar... Dus ik weet niet wat je daar...
Nou...
Kijk, ik geloof dat je gelijk hebt dat we niet veel hebben aan een verhaal waarin we zeggen dat het zo ingewikkeld was dat het niet snel uit te leggen is. Maar een verhaal waarin we zeggen: Nederland spreekt niet vanzelf. Nederland is een verzameling van een heleboel mensen met een heleboel meningen die op een of andere manier een weg hebben gevonden om toch te gaan samenwerken, dat wel het verhaal is dat in de 80-jarige oorlog begint.
Er is 80 jaar over gedaan om een beetje inclusiviteit te ontdekken hoe dat moet. Zullen we het daarop houden?
Nou ja, soms met de wapenen, ja.
Ja. En want we hebben nu dus een heel ander beeld. Zijn er nog brandschone helden over uit die tijd? Want de marine zoekt deze week naar nieuwe helden. Wij hebben op onze Facebookpagina een klein oproepje gedaan en heel veel suggesties gekregen. Variërend van Berend Bortje tot zeilmeisje Laura Dekker.
Dit is dus echt een land dat nooit meer van plan is om aan enige serieuze strijd deel te nemen. Hè? Wij liggen al op onze rug voor Berend Bortje.
Ja. Maar is er een held? Waar zouden ze...
Ik wil het allemaal lachen, hoor. Maar ik vind het ook bijna pijnlijk dat het zo... Dat je de wereld daarin zo weinig serieus neemt in een tijd die eigenlijk zo gevaarlijk is. Sorry, even... Sorry dat ik de sfeer even kom bederven, maar...
Ja.
Ik vind dat niet gezond. Oké.
Okay. Ja. Heb je toch nog een suggestie ondanks?
Voor een naam voor dat schip?
Een schip.
Nou, wat ik dan nog wel een aardige vind, is Piet de Jong. Ja. Oud-premier in de jaren 60.
Duikbootkapitein
geweest. En die man heeft ons land door de woelige baren van de 60's geholpen. Wat is het, tussen 66 en 68, zoiets zeg ik uit mijn hoofd. Was een hele lastige tijd, politiek gezien. En hij hield keurig het politieke midden onverstoorbaar, terwijl de rest van het land met heel andere dingen bezig was.
Goed, Hans Goedrap, jullie Polman, bedankt voor jullie komst. De serie is de komende 6 weken te zien op vrijdagavond op NPO 2 om 9 uur.
OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem.
Ja, en daar gaan we nu weer luisteren naar muziek van de Amazing Stroopwafels met een lied over een vliegtuigongeluk. En daar kan je ook nog even iets over vertellen, want...
Ja, ik heb het in 1996 gemaakt. Ik wist helemaal niets van het vliegtuigongeluk in Apeldoorn in 1946. Dat was nog voor de OVT-uitzending daarover en nog voor de Andere Tijd-uitzending daarover. En ik heb daarvoor het Kezing Historisch Archief geraden, wat ik thuis heb. Omdat er vlak na de oorlog nauwelijks aandacht was voor andere rampen, want de Tweede Wereldoorlog was zo enorm groot. En daar heeft een jonge piloot, die al goed vliegen kon in Indië, wilde zijn moeder verrassen en vloog rondjes boven haar, vlak bij de Rijks-HBS of de Christelijke HBS in Apeldoorn.
Moeder was jarig.
Moeder was jarig, ja. Dat is echt een drama. Hè? Dat is natuurlijk de beste bedoelingen. Ik bedoel, je wil allemaal je moeder feliciteren.
Ja. En hij is toen op de, ik geloof, de gymzaal van die school.
Ja, en de moeder die zag het gebeuren en kreeg een hartaanval van schrik. Dat is ook overleden.
Maar goed, de gloed die zit er nog niet in, maar dat is wel. 1, 2, 3, 4.
De beste voetballer van het veld zijn. Een jong verrijden uit een toren. Ieder kind wil moeders held zijn. Als die piloot uit Apeldoorn voor het vliegveld opgestegen, voor zijn eerste zonnevlucht, maakt hij stunts en capriolen, dubbele salto's in de lucht, ter alle reglementen en militaire codes in. Vloog hij over Apeldoorn met een looping en een spin. Moeder zag met eigen ogen hoe haar held kwam aangevlogen. Die volkomen onverwacht haar de laatste groeten
Ja, Het kind met de Japanse ogen is de titel van het nieuwe boek van Reggie Bai. En Reggie is een kind van Indische ouders die, zoals veel Indische ouders, maar weinig vertelden over de ellende die ze in de koloniale tijd hadden moeten doorstaan. Na het overlijden van zijn ouders vindt hij een schoenendoos. En die doos, dat is eigenlijk de basis van deze roman, is het, hè, Reggie?
Ja, het is een documentaire roman, zoals ze dat noemen. Dus een mengeling van feit en fictie. Ja, en die negatieven die ik gevonden heb.
Ja, want wat zat er in die doos precies?
Nou ja, er zaten fotonegatieven in die zo'n 65 jaar, of meer dan 65 jaar, verborgen zijn geweest. En dat was eerst schrikken, want ze waren gescheurd, sommige waren gescheurd, geknakt, helemaal zwart geworden. Dus ik vroeg me af of er überhaupt nog iets zichtbaar zou zijn. Maar tot mijn ongelooflijke verbijstering blijkt mijn vader. Dat was een. Die is krijgsgevangen geweest aan de Burma-Siam-spoorweg.
Ja, hij was knilmilitair.
Hij was knilmilitair en vervolgens direct. Ook dat is iets wat ik door archiefonderzoek. Waar ik alleen maar verbijsterd door ben geraakt. Zijn deze mannen direct weer de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog ingestuurd. En het unieke van dit materiaal bleek dus te zijn dat mijn vader direct na zijn bevrijding in Siam, in Thailand, in het najaar van 1945... de beschikking had over een fotocamera. Dus hij heeft foto's gemaakt vanaf het moment dat hij is bevrijd en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. En het unieke is ook dat hij niet op één eiland is geweest. Hij is op bijna alle grote Indonesische eilanden geweest. Dus ik ben het spoor terug gaan volgen vanaf Thailand naar Bali. Daar is, of all places, het prachtige strand van Sanur, wat wij waarschijnlijk alleen maar kennen van onze vakanties, onze luiervakanties. Daar is een invasie, heeft daar plaatsgevonden. Vervolgens naar Bali, naar Sumatra, Java en vervolgens naar Celebes. En daar is dus allemaal fotomateriaal van overgebleven.
Je zegt invasie, heb je het dan over de eerste politiële actie of waar heb je het precies?
Nee. De Indonesische onafhankelijkheidsoorlog omvat veel meer dan alleen maar die politionele acties. Dat zijn twee acties geweest. In 47 en in 48. Maar die invasie die vond plaats begin 46. Toen begonnen de gevechten tussen de Indonesische nationalisten en het koloniale en het Nederlandse leger. Ja. En dat heeft met tussenpozen tot eind 49 geduurd. Hè, tot de soevereiniteitsoverdracht. Ja.
En jij volgt het aan de ene kant het verhaal van je vader, en aan de andere kant vertel je je eigen verhaal.
Ja, eigenlijk drie verhalen. Ik teken het verhaal van mijn ouders, mijn vader vooral, tegen de achtergrond van die grote geschiedenis, namelijk de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Want daar is ook nog steeds zo ongelooflijk weinig over bekend. Hè? Want als ik hier in Nederland lezingen geef over die onafhankelijkheidsoorlog, dan denken we heel vaak dat heeft zich vooral afgespeeld op Java en een deel op Sumatra in het noorden, en natuurlijk vanwege wisseling op Zuid-Celebes. Ja. Ja. Maar dat was een strijd die op veel meer eilanden plaatsvond. En het unieke was dus dat mijn vader op die verschillende eilanden is geweest, en dat ik daar archiefonderzoek heb gedaan met mensen, Indonesische veteranen ook heb gesproken, om dat verhaal in ieder geval een gezicht te geven, en een meer dan een eenzijdig gezicht.
En wat doet dat met een zoon? Want je gaat op zoek naar het beeld van je vader in een periode waar hele nare, ongelukkige dingen gebeurd kunnen zijn, die je, waar je vader ongetwijfeld nooit over gesproken heeft. Ik weet het allemaal niet. Maar wat doet dat? Wat ontdekt hij van vader?
Ja, dat geeft. Nee, ik wist dat hij dus in een leger was geweest, en ik wist dus dat hij deelgenomen had aan de strijd. Alleen werd het nu, door dat onderzoek wat ik heb gedaan en het volgen van dat spoor, werd het concreter. Ja, dan tekent zich een heel raar en vooral ook tragisch beeld af van iemand die eerst slachtoffer is in een oorlog, tijdens de Japanse bezetting, en vervolgens in een positie wordt gemanoeuvreerd waarin die dader wordt. Daar schrijf ik ook heel openlijk over, want dat is inderdaad wat er gebeurd is. En vervolgens zie je dus dat hij worstelt om zich aan die rol te onttrekken. En dat lukt hem uiteindelijk ook om geen dader meer in een oorlog te zijn. Ja. En de clue vertel ik natuurlijk niet, want dan leest niemand het boek.
Nou, dat weet je niet hoor, dat weet je niet.
Nee, maar jij komt ook nieuwe onderdelen van die oorlog tegen. Een vijfdaagse oorlog ergens.
Ja, onder andere, ja.
Die eigenlijk in de hele beschrijvingen van boeken tot nu toe nooit genoemd wordt.
Ja, het aardige van dit materiaal was ook, of is ook.
Hoe vind je zoiets op grond van een paar foto's?
Het aardige is dat, wat wil ik net zeggen, dat dit materiaal het perspectief toont, een ander perspectief toont, namelijk van mensen die eigenlijk met, om het weinig plastisch te zeggen, met twee, beide benen in verschillende werelden staan. Hè? Half Nederlands tussen aanhalingstekens, half Indonesisch. Ik heb heel veel met mensen in Indonesië ook gesproken, ook familieleden, Indonesische familieleden, die zeer op leeftijd zijn en die daar nog over konden vertellen. En bijvoorbeeld op Sumatra, wat wij niet weten, en wat ik ooit wel ergens tijdens mijn studie had gelezen in een rapport, maar nooit de exacte gegevens had gezien. Er is ooit een vijfdaagse oorlog geweest die door de Indonesiërs als agressie nul wordt bestempeld. Hè. En agressie 1 is onze eerste politionele actie, en agressie 2 is de tweede politionele actie. Er was dus al een soort politionele actie aan vooraf gegaan, en die vond plaats rond Palembang op Sumatra. Begin 47. Ja. Dat was echt een oorlog. En in de Nederlandse archieven, die ik uiteraard heb geraadpleegd, wordt die omschreven als een reeks incidenten waarbij 80 slachtoffers zijn gevallen. Na onderzoek in Indonesië en de Indonesische bronnen maken melding van een heuse daadwerkelijke oorlog waarin Nederland bommenwerpers onder andere heeft ingezet, maar waarbij minstens 5000 burgerslachtoffers zijn gevallen. En die oorlog, die agressie, was bedoeld om de olie in Plaju rond Palembang veilig te stellen om de koloniale oorlog voor te kunnen zetten. En om natuurlijk inkomsten te genereren.
Ja, alleen dit verhaal is al een apart boek waard, denk ik dan.
Ja, nou ja, eigenlijk wel. Dit verhaal kwam ik op het spoor, of de details kwam ik op het spoor... toen ik in Palembang in contact kwam met een stokoude Indonesische oorlogsveteraan... die... ik had eerst verteld dat mijn vader hier gevochten had. En die vervolgens zei van, misschien heb ik hem wel gekend. Toen dacht ik van, nou, dan had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. En het eerste wat vervolgens werd gedaan, is dat ik uitvoerig te eten kreeg. En tijdens die heerlijke maaltijd begon hij te vertellen over die Vijfdaagse Oorlog. En ik heb dat ook zelfs bezocht, een oorlogsmonument te zijn, een heel museum, wat in dienst staat van die Vijfdaagse Oorlog, wat hier in Nederland helemaal onbekend is, alleen wordt afgedaan als een aantal incidenten.
Ja.
Dus nou zie je weer hoe naties in staat zijn om de geschiedenis, dezelfde geschiedenis, te modelleren naar hun eigen goeddunken.
Ja, maar even terug naar jouw familieverhaal afsluitend. Ja. Het boek heet Het kind met de Japanse ogen.
Ja.
Ik kijk Jano in de ogen en ik weet niet... Jij bent toch niet dat kind?
Nee, ik ben dat kind niet. Dat is mijn oudste broer. En dat is dus ook weer het grootste mysterie... of een van de grote mysteries in onze familie. Hij is 4 jaar na de capitulatie van Japan geboren... tijdens de laatste episode van de Indonesische Vrijheidsoorlog... En hij heeft Japanse ogen. En niemand weet hoe hij daaraan komt.
Er moet iemand zijn die dat weet.
Mijn vader had er een verklaring voor.
Heb je
met
je ouders over gesproken?
Wat zeg je?
Heb je ooit je ouders ernaar gevraagd?
Ja, uiteraard heb ik daar mijn ouders ook naar gevraagd. En ik heb er zelfs onderzoek naar gedaan. En ik meen het antwoord te weten. En het is niet het rechtlijnige antwoord waarvan ieder denkt, zo moet het gegaan zijn.
Nee, goed. Nou, voor wie het wil weten, die moet jouw boek gaan lezen. Reggie, bedankt voor je komst. Het boek heet dus Het kind met de Japanse ogen is uitgegeven bij Atlas Contact.
OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem.
Ja, en ze staan nog één keer klaar om nog één keer muziek te maken. De Amazing Stroopwafels.
Zondag, niets mee aan de hand. Beatrix de kroonprinses was jarig. De wolken en de lucht waren enorm. Maar een deltaplan, ach, dat leek voorbarig. Middag voor de storm. In die grauwe middag.
Ja, de Amazing Stroopwafels met Voor de Storm over de watersnoodramp van 1953. Volgende week, zaterdag, is alweer voor de 4e keer... het Geschiedenisfestival in Haarlem, georganiseerd door het Historisch Nieuwsblad. En een hoofdredacteur is aangeschoven. Goedemorgen, Annemarie Laven. Vertel maar, wat is er allemaal te beleven dit jaar? Wie is de grootste publiekstrekker in jouw ogen?
Oeh, dat is meteen wel een lastigere waar je mee begint. Eerst maar eens, wat is er allemaal te beleven? Het geschiedenisfestival doen we nu voor de vierde editie. En het is een dag met alleen geschiedenis. We beginnen om 9:00 ochtends en eindigen dan om 6:00. En de hele dag door zijn er debatten, lezingen, muziek, een theater, interviews, panelgesprekken. En alles gaat natuurlijk over verdieping en geschiedenis.
Ja, en een heleboel bekende historici.
Het klinkt heel spannend allemaal.
Ik wil namen horen.
Precies. Maar bijvoorbeeld hier ook aan tafel Hans Goedkoop. Die doet ook een quiz, heb ik
Hij doet een quiz. Dat is niet het enige wat hij doet overigens. Maar hij gaat de grote rebellenquiz van andere tijden presenteren. Het thema opstand is natuurlijk ook op het geschiedenisfestival belangrijk. Vandaar dat we heel blij zijn ook met deze quiz. Maar wat hij ook gaat doen, en wat ik minstens even leuk vind, is een optreden samen met Kamerata Trajectina. Misschien ook hier bekend, een muziekgezelschap wat echt gespecialiseerd is in de authentieke uitvoeringspraktijk van 16e en 17e eeuwse muziek. En zij gaan geuzenliederen ten gehore brengen. Het wordt een soort hoorspel, begeleid door Hans Goedkoop. Ja. En er gaan dus echt horen hoe dus die liederen klonken, die strijdliederen.
Hans, jij gaat ook zingen?
Een heel klein beetje.
Dat was mij niet bekend overigens.
Ik mag wat uitleggen bij dat oud-Nederlands, want dat valt niet mee. Af en toe betrap ik mijn medezangers er ook op. Dan zeg ik, wat zing je daar nou eigenlijk? Dan blijkt het ook niet helemaal te weten. Dat valt echt niet zo mee. Ik mag erbij vertellen wat er gebeurde in die tijd.
En die quiz gaat die ook over de 80-jarige oorlog, over de serie?
Zeker, ja. Ja, we zullen de zaal ook indelen in twee kampen. En wie het overleeft, dat staat nog te bezien.
Ja, en Nelleke Noordervliet die zal er ook zijn. Ze is natuurlijk ook hier vanochtend al geweest. En gaat spreken over haar essay Door met de strijd. Toevallig ook mijn buurman Heretje Baaien, die zal ook aanwezig zijn. Deelnemen in een panelgesprek juist over de bezetting van Indonesië. En als je nu al hoort van een vijfdaagse oorlog waar we eigenlijk allemaal niet wat van af weten. En dat zijn precies die verhalen die dan tot een recht kunnen komen op zo'n dag waar het echt gaat over geschiedenis. Ja.
En natuurlijk, ik neem aan, alle genomineerden voor de Libris Geschiedenisprijs.
Absoluut, die zijn er allemaal. Zes zijn ze dit keer. Eén boek is door twee dames geschreven. Zij worden geïnterviewd door Martin Sommer. En ja, dat zijn natuurlijk echt de allerbeste boeken die afgelopen jaar verschenen zijn. Wie de winnaar gaat worden, dat zeggen we natuurlijk nog niet. Dat is nog spannend tot het eind van deze maand. Maar zij gaan volgende week flink aan de tand gevoeld worden.
Op het festival.
Op het festival.
Ja, goed. Nou, we hoorden ook al dat er dus ook muziek is. En naast muziek heb ik begrepen dat mensen ook zelf van alles kunnen doen. Dat er ook een soort masterclasses zijn. En onder meer eentje van Jean-Marc van Tol.
Hij gaat vertellen over de scheidslijn tussen feit en fictie. En hoe kun je, als je een historisch verhaal wil vertellen, gebruik maken van fictieve elementen. En toch de historische waarheid geen geweld aandoen. En hij kan dat als een ander gaan uitleggen. Dus dat wordt echt een masterclass van iets meer dan een uur om daar wat dieper op in te gaan. En je kan ook een schrijfworkshop volgen om echt beter ook je eigen geschiedenis of je stamboek voor geschiedenis te kunnen vertellen.
Dus je komt er als gewoon burger in en je gaat er als historicus uit?
Het is een snelcursus, absoluut. Ja, één dag en je bent helemaal, je kan door de mal.
En wat kost je dat?
Het kost je €49,95 als je abonnee bent van Historisch Nieuwsblad. En anders een tientje meer. En dan heb je echt een hele dag vol met variëteit.
En broodjes?
Het is heel spannend ook.
En broodjes?
Ja. Er zijn ook broodjes, absoluut.
Ja. Nou, ik begreep dat er ook een kinderprogramma is en dat is gratis toegankelijk.
Ja, we vinden het erg leuk als er ook kinderen aanwezig zijn. Alleen ja, als je zo'n hele dag hebt, dan wil je ook niet de hele dag kinderen daar in de leeftijd van 8 tot 12. Want het meeste is toch echt vrij serieuze geschiedenis. Dus we hebben nu een middagprogramma voor kinderen. En dat is vanaf 3:00 tot 5:00. En we beginnen dan echt met een kindercollege voor de leeftijd van 8 tot 12, 13 jaar ongeveer. Wordt verzorgd door het Rijksmuseum, gaat ook weer over de opstand en over van ja, waarom duurde die oorlog nou 80 jaar en andere vragen die kinderen zich toch ook stellen. En daarna kunnen ze gaan knutselen en dan kunnen ze historische zegels gaan maken en harnassen en helmen en al dat soort dingen die zeer historisch verantwoord zijn.
Goed. Dat allemaal dus volgende week zaterdag van 9 tot 6:00 in de Philharmonie in Haarlem. En er zijn ongetwijfeld nog kaartjes. De dag daarna zijn wij in Alkmaar. Helaas is dat al uitverkocht, maar de weken daarna is nog wel plek. Bijvoorbeeld op 14 oktober in Deventer. Jos, al iets bekend over wat wij in Deventer gaan doen?
Om te beginnen kost het geen €49,50. Dus, maar goed, de VPRO heeft geld zat. Daar zal het wel op neerkomen. Of de publieke omroep. Dus dat is meegenomen. Ja, we gaan daar hele bijzondere dingen doen. Voor Aquasi komt daar spelen en praten. Christine Otten, schrijfster uit Deventer zelf, komt daar vertellen over de linkse traditie die in Deventer is. Paul Snabel, wat zeg je nou eigenlijk? Snabbel of Stabel?
Snabel. Misschien is het een snabbel, maar...
Oh, ja. In koppertje hand.
Ja, sorry.
Paul Snabel, die komt ons uitleggen waarom wij onszelf zo gelukkig vinden. En ik geloof ook nog dat Gabri van Tussenbroek komt vertellen wie nou die mannen op de nachtwacht zijn. En nog veel meer moois, dus ja, komt allen.
Dat allemaal in Deventer. Wilt u daar nou bij zijn in Deventer? Of de week daarna in Hekendorp bijvoorbeeld, meld u dan aan op ovtlive@vpro.nl.
Boeken met Wim Berkelaar.
Ja, Wim, je hebt...
Goedemorgen, Paul. Ja, mijn stem is in morgen. Ik zeg tegen de zaal en tegen de luisteraar, excuus. Maar we gaan enthousiast van start.
Je stem is wat slecht, Wim. Hoe komt dat? Ben je verkouden of praat je
verkouden? Ja, ik praat altijd te veel, maar het zal ook verkoudheid zijn.
Goed, nou, je hebt weer vier boeken voor je liggen. Eén van die boeken die ga je weer bestempelen tot het boek van de maand. En daar kunnen mensen weer kans op maken als ze dat liken op onze Facebookpagina. Maar die bewaar je tot het eind, hè?
Bewaar ik tot
wat is het eerste boek wat je bij ons gaat aanbevelen?
Nou, het eerste boek, dat is... Iedereen hier in de zaal en ook de luisteraars thuis zal iets van hem gelezen hebben. Dit is Paulo Coelho, de Braziliaanse schrijver die 225 miljoen boeken verkocht heeft. Ga er eens aan staan. Onder meer De Alchemist, een van zijn bekende werken. Ja. En dit boek heet eenvoudig Hippie. Ja. Uitgever door de Arbeidspers.
En het is een beetje Amsterdams boek? Of?
Ja, het is een Amsterdams boek. Het heeft geen ondertitel, maar op de achterflap staat Zomer 1970, de Magic Bus van Amsterdam naar Nepal. Wat is het geval? De 23-jarige Braziliaan Paulo Coelho komt in... gaat een grand tour maken in Europa. Die komt dus aan in Amsterdam. Ontmoet daar in Amsterdam Carla. Let op, dit boek heeft als ondertitel een roman, maar het is eigenlijk een onverhulde autobiografie. Of, zoals Reggie zei over zijn boek, een documentair roman. Die Carla heet in feite anders. Dat is een Nederlandse vrouw die heel moeilijk in de liefde is. Dat observeert hij, dat beschrijft hij briljant. Het is echt een openbaring, dit boek.
Jij dacht, dat heb ik ook wel eens gezien.
Ik laat mij autobiografisch niet uit in deze dingen, dat begrijp je. Ik vertel dat van die Carla, want die Carla zegt... ik wil met jou naar Nepal. Waarom met hem? Want ze denkt, op die man word ik nooit verliefd. Zij gaan onderweg en ze stranden in Istanbul. En het grappige is... Dan zit ze met een gezelschap Indiërs die in Nederland zijn, die allemaal weer helemaal die kant op gaan. Allerlei Nederlandse pikken onderweg, Fransen en anderszins op. Allemaal op weg met de bus, let wel, met de bus, naar Nepal, naar Kathmandu. Coelho strandt in Istanbul. Beschrijft feilloos dat hippie-denken. Dat staat er heel mooi in beschreven. Dus dat denken van, ik ben westerling, maar ik ben eigenlijk ongelukkig hier. In het oosten zal mijn openbaring gebeuren. Welke dan ook, een boeddhistische of een hindoeïstische. Ja, en dan zie je natuurlijk de vuilbare mens. Die mensen onderweg, spanningen, ergernissen. Komen ze in Oostenrijk aan. Komen van die Oostenrijkse hout tegen. Ze zeggen, jullie langharig tuig, op sodemieteren. Ik wil je niet zien. Nou, het is... psychologisch ontzettend goed en tegelijkertijd mild. Dus het is scherp en mild opgeschreven. Het geeft een beeld van een hippietijd die ik eigenlijk nog niet eerder zo had gelezen. Dus een absolute aanrader.
Ja,
ik vind het echt een goed boek.
Ja, het boek opent met wat citaten die de auteur kennelijk van belang vindt dat wij die lezen en die hem... die ken ik wat verhelderen. En ik pak toevallig zomaar het boek en zie hier het eerste citaat. En daar staat... Heilige Maria, onbevlekt ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u zoeken. Amen. Kun je dat verklaren?
Nou, dat kan ik verklaren. Niet alleen vanwege jouw katholieke obsessies. Maar dat kan ik ook verklaren omdat Brazilië natuurlijk een door en door katholiek land is. En hij... altijd terugvalt op die wortels. Dus ook als hij ergens anders komt, toch denkt... ik blijf een Zuid-Amerikaan.
Ja. Is er ook een boek wat je doet terugverlangen naar die tijd?
Nee, dat toch niet. Nee, het is een mooie tijd, maar ja, ik ben geen idealist.
Zullen we naar het volgende boek gaan? Wim?
Ja, het volgende boek is heel anders. Dat is een Duitse auteur, Wolfram Eilenberger... uitgever bij De Bezig Bij. En het heet Het Tijdperk van de Tovenaars. Ja. Weet je, dit zijn die boeken, jongens, dat gebeurt steeds vaker. Dat zijn boeken over boeken. Heel knap opgeschreven, dus dat gaat over vier filosofen. De Oostenrijker Ludwig Wittgenstein. De man overigens die natuurlijk enorme invloed op W.F. Hermans heeft. Dus wij hebben een link met Wittgenstein. Walter Benjamin, later gecanoniseerd door de Frankfurter Schule. Die linkse beweging van Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse. Sterft in 1940. En dan de wat droge, ook door hem droog beschreven, Ernst Cassirer. Een keurige Kantiaanse professor die eigenlijk denkt met Kant is de filosofie afgelopen. Alles na Kant kan eigenlijk niet. Maar wat komt er na Cassirer en na Kant? Martin Heidegger, de grote existentialist die eigenlijk populair is geworden door Jean-Paul Sartre. Wat doet hij? Hij schrijft dan, hij noemt het als ondertitel Het grote decennium van de filosofie. En dat gaat dus 1919, 1929. En dat eindigt eigenlijk in Davos, in Zwitserland. En waarom in Davos? Omdat dan, maar dat wordt een beetje groot gemaakt door Eilenberger, maar wel mooi opgeschreven. In Davos is een discussie tussen Cassirer en Heidegger. En dan voel je, die Cassirer is een Joodse jongen. Nou, Joodse man moet ik zeggen, hij is een stuk ouder nog weer dan Heidegger. Dat is een Joodse jongen die eigenlijk de gevaren vervoelt en denkt, ik moet vastklampen aan de oude, gekeurige, degelijke filosofie. En die is ons geleerd door Immanuel Kant. En Heidegger, die komt dan met die hele gevoels... die gevoelslyriek met zijn, daar zijn, onleesbaar. Alleen maar populair uit te leggen, zou je zeggen, door zo'n man. Maar je voelt hier de tweespalt. We moeten toch de naam Adolf Hitler even noemen. Die komt in het boek haast niet voor, maar de sfeer hangt eromheen. Het gaat niet goed in de Republiek van Weimar. Ze zitten in Davos. En er dreigt iets. En Heidegger is een soort verpersoonlijking van een dreigende filosofie van Willen zur Macht. Het werd leven genoemd door Jaap Kooijman even de Willen zur Macht. Of pardon, Triumf des Willens van Lenin. Nou, dat zit hier in dit boek. Dat zit in het boek, terwijl het gewoon een beschrijving is van al die mensen. Met al hun gekkigheid. Ja, ik zelf ben zeer gesommeerd van die Wittgenstein. Dat is een... Ja, jongens, ach, geef mij nog een uur en ik praat een uur over Wittgenstein. Ja. Fascinerende figuur. Ja. Ook een mooi boek.
Is het niet toevallig het boek van de maand? Hè?
Het is niet het boek van de maand. En weet je waarom niet? Omdat ik de lezer... Ja, iedereen moet dat boek lezen. Laat dat wel zijn. Maar sla soms die passage over die filosofie even over. Het is soms ook dat je... Ja, misschien ben ik te veel een gezond verstand Nederlander. Ja. Het is soms te gek. Het is soms te gek.
Het is niet allemaal goed te lezen.
Nee. Nou, het boek is goed te lezen, maar die filosofie niet altijd.
Goed. Het volgende boek is van een hele beroemde historicus.
Ja, dit is natuurlijk. Ja, dit is Ian Kershaw. Dat is dit
een hele dikke pil.
Dikke pil, zoals hij altijd schrijft. Een naoorlogse achtbaan. Europa, het is een overzichtsgeschiedenis. Europa, 1950-2017. Nou moet je bedenken, de aantal jaren geleden overleden Tony Judd, laten we hem in herinnering noemen, de Amerikaan die aan ALS is gestorven. Die heeft een heel groot en heel optimistisch boek over Europa geschreven. Dit boek van Ian Kershaw is zoals Ian Kershaw altijd is. Ik ken heel veel van zijn werk. Dat is genuanceerd. Het is de grote Hitlerbiograaf. Hij heeft ook... dit is een boek uit de serie Penguin History of Europe. En hij heeft de voorganger hiervan. Dat heet Afdaling in de Hel. Dat is het boek over 1914-1939. Zijn tijd. Maar het knappe van dit boek is... Het is toch wel echt een knap boek. Dat hij in 500 pagina's... een complexe geschiedenis beschrijft... waarin die... het toch wel bijna alles aanraakt. Dus niet alleen de politiek, dat ligt voor de hand... van hoe gaat het met de Koude Oorlog, Gorbachev, Reagan, Kennedy... nou ja, al de bekende namen die we allen kennen. Maar ook wel...
Maar is het echt een hele politieke geschiedenis... of komt dat verhaal van de hippie er ook in voor?
Ja, het verhaal van de hippie komt er ook in voor. Die intellectuele geschiedenis komt er een beetje voor. Sartre, Heidegger, wat we net al noemden. En zelfs... en dan ga ik ook het andere boek zo even noemen... en zelfs heeft hij een klein hoofdstuk en dat heet Goede Tijden. En dan beschrijft hij een beetje, maar dat doet hij heel... ja, kort jongens, het is 500 pagina's dat boek, er staat alles in. Of tenminste, hij probeert er alles in te comprimeren. Dan schrijft hij eigenlijk over die welvaartsstaat, het consumentenparadijs... wat Europa wordt eigenlijk na 45 in zekere zin. Dus dat staat er ook allemaal een beetje in. Maar een beetje. Dus daar is meer eer aan te behalen. En wie haalt er meer eer aan? Dat is...
Je gaat nu naadloos over.
Het boek van de maand. Maar ik laat het nu aan jou.
Ja. Je was klaar over Kershaw?
Ja, ik heb over Kershaw denk ik het mijne gezegd. Ik wil namelijk de overgang maken naar Het Goede Leven. Ja. Van Annegreet van Bergen. Mijn boek van de maand.
Ja. En... wat is
je mag gewoon doorpraten, Wim, hoor. Daar word je voor betaald.
Ja, ik dacht, ik laat jullie even ruimte vallen. Dat mijn monologen niet te lang duren en niet te hinderlijk worden. Nou, jongens, Annegreet van Bergen. Ik moet je zeggen, ik heb al eens eerder gezegd... ik ben meer van de afdeling moord en doodslag. Dus Hitler, Stalin, dat is een beetje mijn afdeling, zoals ik altijd zeg. Maar eerlijk is eerlijk, die Annegreet van Bergen, die heeft al iets heel goeds gedaan. Kijk, die schrijft namelijk over dingen die wij allemaal weten, waar we eigenlijk nooit meer bij stilstaan. Zeker, ik ben zelf uit 1960. Er zijn die mensen die jonger en ouder zijn. Maar je staat er eigenlijk niet bij stil. Dat deed ze al in Het Goede Leven, die voorganger. Dit is de opvolg. Pardon, in De Gouden Jaren.
Ik leg ook even heel kort uit wat het boek eigenlijk, wat erin staat, wat we tegenkomen.
Dit boek gaat eigenlijk...
Ja, ik onderbreek iets belangrijks, ik begrijp het, maar vertel het even.
Moet doen, heel goed. Nee, kijk, dit boek gaat eigenlijk over de emancipatie van de burger. En met name, vind ik toch eigenlijk door dat boek doortrokken, de emancipatie van de vrouw. Weet je wat de grote held het boek is? Dat is geen mens. Dat is een machine. En dat is de wasautomaat. Zij zegt ergens heel mooi in het boek, er moet een keer een groot monument komen, van de grootte van J.P. Koen, bij wijze van spreken, dat zeg ik nu, of van anderen, ook voor de wasmachine. Dus dat al die vrouwen tijd kregen om niet die was maar te draaien in van die tonnetjes en weet ik hoe dat allemaal ging. Ik weet het niet. Maar het ging ouderwets. En dat is echt goed, dat ze dat allemaal laat zien. Dat wij zo compleet veranderd zijn door, ja, door die vooruitgang. En tegelijkertijd zit een politieke kant aan dit verhaal. En die politieke kant luidt natuurlijk, we zijn anno 2018 met z'n allen, 20 zetels Wilders, de SP aan de andere kant, ontevreden over het land. Dat mag allemaal, het is een vrij land en dat is ook prima. Maar bedenk eens dat dit land in 1948 een compleet ander land was in 2018, dat wij dus rijk aan mogelijkheden zijn. En dat beschrijft ze allemaal schitterend. Voorbeeld, zondag. Ja, wij zitten hier op zondag. Het is tegenwoordig heel gewoon dat je op zondag naar OVT gaat. Nou, ik prijs hier en doet. Het is ook een van mijn eigen favoriete programma's als ik er niet ben. Maar vroeger was het natuurlijk zo. In 1962 was er een gereformeerd theoloog die de naam Kuitert luidde. Zijn naam was H.M. Kuitert, Harry Kuitert. Die man, die is later heel vrijzinnig geworden, die heeft een enorm zitten dubben. Mag ik mijn vier kinderen een ijsje op zondag trakteren? Mag je op zondag zwemmen? Nou, dan heb je in Zeeland een SGP die daarmee worstelt en denkt, weet je wat wij moeten doen? We moeten dat zwembad leeg laten lopen. Want die jongelui die gaan gewoon toch dat zwembad in op zondag. Nou, dat soort dingen. Die emancipatie van die burger, die mogelijkheden die er allemaal komen, die ontvoogding van die burger, dat staat allemaal heel mooi in het boek. En dat is in dit geval, anders dan in Gouden Jaren, nog meer gekoppeld aan de techniek. Dus dit is een techniekboek. Vandaar dat ik die wasmachine zo naar voren haal. Nou, zo kun je veel meer noemen. En de telefoon. Dat wij er allemaal met zo'n telefoontje rondlopen. Terwijl je vroeger, ja, moest je een telefooncel lopen. Jongens, het is allemaal, iedereen kan zeggen, en misschien valt iedereen hiervan in slaap. Maar ik zeg je, ik vind het een openbaring in mijn eigen leven. Dat je denkt, verdomd, ze doet het en ze toont het aan. En je denkt, ja, hier sta ik dus in 2018. Dus, boek van de maand.
En het leest ook lekker.
Ja, het leest heerlijk. Nee, maar kijk, Annegreet van Bergen, die heeft een formule gevonden. Ze heeft allerlei mensen ook benaderd. Die hebben haar benaderd naar het eerste boek. Er zijn alle mensen die hebben haar benaderd. Die mensen waren allemaal aangeraakt door het eerste boek. En die hebben allemaal foto's gestuurd, verhalen gestuurd. En daar put ze ook uit.
Goed. Het boek van de maand dus, Wim.
Het Goede Leven.
Het Goede Leven, Annegreet van den Bergen. Mensen kunnen kans maken op dit boek, op een exemplaar van dit boek, door ons te liken op onze Facebookpagina. Wim, hartstikke bedankt. En ik wil alle andere gasten hier aan tafel ook bedanken. En natuurlijk het fantastische publiek hier en de muziek van de Amazing Stroopwafels. En de fantastische organisatie ook niet te vergeten van het Open Luchtmuseum. Wij zijn er volgende week weer. En dan vanuit Alkmaar, de week daarna vanuit Deventer. Wilt u er een keertje bij zijn, meld u dan aan op ovtlive@vpro.nl. Hier op Radio 1 komt zo de perstribune van Max. Wij zijn er volgende week dus weer vanuit Alkmaar. Ik wens u nog een heel prettige en fijne zonnige zondag.
Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.